Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Japan zijn tweede wereldtitel binnen te slepen. En ondanks een vrij korte, regenachtige race is er gelukkig genoeg om over na te praten. En vandaag doen we dat met Kees van de Gint. Kees, goed om je weer te zien.
Dankjewel, ja.
Ja, tijdens de zomerstop zaten we hier ook al met z'n tweeën. En toen sloot je af met de woorden, we kunnen al spoedig de wereldtitel van Max Verstappen vieren. Lag dit qua timing een beetje in de lijn der verwachting?
Ja, ik weet het niet. Ja, eigenlijk wel. Ja, in ieder geval, als ik gezegd heb spoedig, dan betekent dat ruim voor het einde. Nou ja, met nog 4 races te gaan, is dat ook gebeurd. Ja.
Ja. Voordat we daar verder op ingaan, op de hele race, wil ik nog heel even terug naar afgelopen zaterdag. Toen werd namelijk bekendgemaakt dat Pierre Gasly de overstap maakt naar Alpine en dat Nyck de Vries hem opvolgt bij AlphaTauri. Wat vind jij van deze keuzes van beide teams?
Ja, over de keuze van Alpine is al veel gezegd. Twee Fransen in het team. Nou ja, die keuze laat ik aan hun. Zij hebben een goede baas en die zal wel zijn reden ervoor hebben. En ik moet me ook al vragen, wat is er verder nog? Maar goed, laten
we... Kiezen bedoel je?
Ja, wat is er verder nog voor keus? Hè? Maar beter is de keus van Nyck de Vries en dat vind ik top. Want die jongen is ook echt goed en die heeft dat al lang verdiend. Hij heeft ook laten zien hè, met recente kampioenschappen. En natuurlijk ook in Monza. Dus ja, daar heb ik wel een mening over. En ik vind dat hij dat ruimschoots verdiend heeft. En ik denk ook dat hij bij een heel goed team zit. Zeker om ervaring op te doen. En in Frans Tost een prima leermeester heeft. Dus ja, verwacht ik veel van. Kijk, je moet natuurlijk wel de realiteit in ogenschouw nemen. Maar hij rijdt bij AlphaTauri. Hè? Dus het kan. Vettel heeft er gewonnen. Gasly heeft er een race gewonnen. Dus Nick kan dat ook, maar dit gaat niet een standaard podiumfinish worden. Maar dat geeft niet. Prima leerjaar.
Ja, want Nyck de Vries die mag zich dus nu gaan opmaken voor zijn eerste volwaardige Formule 1 seizoen. En dat betekent ook dat er volgend jaar weer 2 Nederlanders op de grid staan. 2 coureurs met 2 compleet andere wegen die hebben geleid tot de Formule 1. Wat zijn jouw verwachtingen dan van Nyck de Vries voor 2023, als je daar iets meer over zou moeten zeggen?
Nou ja, goed, het is natuurlijk in Formule 1, dan moet ik bijna zeggen, met uitzondering van een buitengewoon talent als Max Verstappen, ben je natuurlijk wel heel erg afhankelijk van je auto. En als AlphaTauri een enigszins redelijke auto bouwt, dan moet hij toch regelmatig in de top 10, of regelmatig punten scoren. En ja, je moet een keer wachten wat vaak gebeurd is bij dat soort teams. Ik noemde net al die 2 overwinningen. Dat als die kans voorbij komt, dan moet je hem grijpen. Ja, en ik verwacht toch ook, of tenminste, en er is ook een beetje hoop van mij, dat hij in ieder geval zijn teamgenoot achter zich gaat laten. En dat hij daarmee ook zijn visitekaartje afgeeft voor het Red Bull management en of misschien later voor andere teams.
Ja, want hij heeft zelf aangegeven dat hij een meerjarig contract heeft getekend voor blijkbaar meer dan 3 jaar. Verbaast dat jou nog?
Nee, maar goed, als hij dat zegt zal dat zo zijn, maar hij zal geen reden hebben. En dan is het hartstikke mooi dat hij dan 3 jaar, als dat zo is, onder dak is. Maar je ziet ook met andere voorbeelden zijn er genoeg tot een contract nou ook niet zo gek veel waard is. Hè?
Nee, prestatieclausules heb je altijd.
Dus, precies, ja. Precies.
Dan naar de race op zondag. Die begon voor Max Verstappen met een slechte start. Maar na een gewaagde move op Leclerc wist hij al snel weg te rijden. Uiteindelijk reed hij een ontzettend dominante race met een voorsprong van zo'n 27 seconden. Wat gaf volgens jou nou de doorslag voor zijn overwinning?
Ja, de man zelf.
Ja?
Ja, maar dat is misschien wat simpel. Nee, maar als je kijkt, hij was zo dominant. Hij had zijn auto uitermate goed onder controle. Hij had ook, denk ik, al vrijdag bestudeerd, of in ieder geval het gevoel voor de banden. Ja, en wie zijn banden het beste gebruikt, en dat deed Max natuurlijk daar subliem. Ja, dan bouw je vanzelf die voorsprong op. En in tegenstelling tot Leclerc, die zijn banden verruineerd had in het begin, omdat hij Verstappen eigenlijk niet bij kon houden, maar wel die poging deed. En ja, maar ik zeg gewoon, de overwinning was het talent. En daarmee uit, want natuurlijk is de Red Bull een topauto en één van de beste in het veld. En in Suzuka kan je misschien ook zeggen de beste. Maar dan had zijn teamgenoot er ook wel iets dichterbij mogen zitten. En het verschil tussen die twee auto's, ik neem aan dat ze allemaal dezelfde motoren, tenminste bij Red Bull, en hetzelfde chassis hebben. Nou, ze kunnen dan een iets andere afstelling doen. Heeft misschien Perez wat minder goed gedaan. Maar in ieder geval, het verschil was gigantisch.
Ja, zeker op die korte race.
Ja, dat moet je er ook nog bij tellen. Ik zou al zeggen, het was gigantisch als het een volwaardige 300 kilometer race was. Ja. Maar nu, 27 minuten racen, ga je op die achterstand. Ja, dat is het talent en dat is buitengewoon. Er is geen ander zo goed op dit moment dan Max Verstappen.
En je had het al over de banden. Het was sowieso een vrij chaotische openingsrace in Suzuka. We zagen momentjes voor Sebastian Vettel, Zhou Guanyu en natuurlijk de crash van Carlos Sainz. Opvallend genoeg koos niemand ervoor om op de full wets te starten. Wat maakt het nou dat die full wets niet graag door de teams en coureurs gebruikt worden?
Ja, het simpele antwoord is, en misschien ook, die hebben niet genoeg grip. En dat is al een euvel wat eigenlijk al jaren speelt. Hè. Ik herinner me niet helemaal meer of het ook voor 2017, maar in ieder geval, dat speelt al jaren. En ik heb begrepen dat ook Pirelli daar wel dat accepteert. En dat ze voor volgend jaar proberen het te verbeteren. Waarbij ik, dat heb ik ook eerder gezegd, wel Pirelli een klein beetje in bescherming moet nemen. Omdat ze minder testmogelijkheden dan vroeger, toen er nog volop getest werd. Dus het is niet zo makkelijk. En je kan natuurlijk ook de regenband in de praktijk niet helemaal proberen. Vanwege je moet regen hebben, dat is vrij simpel. En, om dan een test te plannen met de begrenzing in de reglementen. Maar feit is gewoon dat de band veel, veel te weinig grip heeft. En dat zie je ook. Men spint, je kan geen gas geven. En dat geeft ook de rijder geen vertrouwen. Ja. Dus niet erg goed.
Nee. Op de banden voor 2023 komen we later nog even terug. Eerst even naar een ander opvallend moment. Vlak voordat de race stil kwam te liggen, was toen Pierre Gasly enorm schrok toen hij op de baan een kraan zag in de buurt waar Sainz was gecrashed. Hij reageerde woest op de boordradio en verwees erbij ook naar het ongeluk van Jules Bianchi in 2014. De FIA gaat dat incident nu onderzoeken. Hoe kijk jij naar deze hele situatie?
Nou, dit, te gek voor woorden is dit natuurlijk. Hè. En het is vervelend om Bianchi weer in het verhaal op te nemen. Hè, want dat was natuurlijk al uiterst tragisch. Maar dit had nooit mogen gebeuren. En ik weet ook niet of de bestuurder van die auto dat op eigen initiatief gedaan heeft. Hè. Normaal gesproken moet de wedstrijdleiding zeggen van nu kan je de baan op. Nou ja, als dat laatste gebeurd is, dan mogen ze dat ook wel onderzoeken. Maar in ieder geval in het kort, want we kunnen daar een uur over praten. Maar in het kort, dit had nooit mogen gebeuren. En ik vind dat dan ook spijtig dat Gasly een boete gehad heeft.
Tijdstraf, 20 seconden.
Zo een straf gehad heeft. Omdat hij kritiek daarop heeft gehad. En het feit ook, hè, dat is ook nog even ter sprake gekomen. Hij zou daar veel te hard gereden hebben. Maar ik vind dat...
Ja, daarvoor was die tijdstraf inderdaad.
Dat zijn twee verschillende de zaken. Ten eerste kan je daarover debatteren. Hij kreeg het zijn rode vlag vrij laat. Hè? Dus ja, oké. Okay. Maar dat zijn twee gescheiden dingen. Als hij te hard gereden heeft, is dat één ding. Maar als hij kritiek heeft en zegt van dit was levensgevaarlijk, dan moet je dat accepteren, ook als FIA. En niet dan gaan zeggen, ja, hij heeft zich niet netjes gedragen door die uitspraak te doen. Want hij heeft volkomen gelijk.
Precies, dan moet je daar ook serieus naar kijken.
Ja.
Ja. Nadat de race door alle regen 2 uur had stilgelegen, koos de wedstrijdleiding dan voor een rollende start. En werden we uiteindelijk alsnog getrakteerd op een sprintrace van 40 minuten. Wat vond jij van die call van de wedstrijdleiding qua startprocedure en timing?
Ja, laat ik zo zeggen, ik vind het eigenlijk wel goed. Want je zit natuurlijk met twee problemen. En kijk, iedere beslissing is wel wat op aan te merken. Maar uiteindelijk, ja, dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben in ieder geval het debacle Spa op deze manier is voorkomen. En je zit natuurlijk in Japan ook. Eén is er reglementair die 3 uur. Dus dat is 1 ding. Maar in Japan zit je ook met het vroeg donker zijn. Dus ik vind eigenlijk dat ze dit goed opgelost hebben. Maar er zit natuurlijk, en daar moet de FIA ook eens naar kijken. En ik weet dat de vorige president intern daar ook zich zorgen over maakte en ook wel kritiek gehad heeft. Maar uiteindelijk is er niets gebeurd. Is het probleem natuurlijk de regenband.
Ja.
Want normaal gesproken is er niets aan de hand en begint die race op tijd en dan gaan ze wel wat langzamer. Maar moet je op de baan kunnen blijven? Maar nu is het zo en dan is het wel aardig om te zeggen, ja, maar het probleem was niet de grip, dat is natuurlijk niet waar. Maar was de spray, hoe noem je dat, het water wat opspat. Maar als daar gereden kan worden, dan moeten ze rijden. Het zijn per slotverrekening de beste coureurs of autobestuurders, wordt geacht, in de wereld. En dus het probleem ligt veel dieper. En nogmaals, ik weet, de vorige president maakte zich daar grote zorgen. En ik hoop dat er nu ook daar toch wel een pittig woordje gesproken wordt. Van joh, iedere keer als het regent hebben we theater. Maar verder hebben ze dat goed opgelost. En dat er dan wat misverstanden zijn over de reglementen. Ja, dat zegt ook wel iets hoe, laten we zeggen, teammanagers en alles die doorlezen.
Ja, daar komen we zo ook nog even op terug. Eerst nog even iets anders. Want de meeste coureurs die kwamen in ronde 7 uiteindelijk naar binnen voor intermediates. Alleen op deze band zakte het tempo van Leclerc al snel in. Hierdoor kon Perez dan het gat dichten en ook de druk opvoeren. Alleen ja, ze stonden natuurlijk op even oude intermediates. Hoe verklaar je dat grote verschil tussen die twee coureurs?
Nou, laat ik eerst even, dat schiet me te binnen. Het was zo natuurlijk dat er al 1 of 2 rijders al, geloof ik, na 2 ronden wisselden.
Ja, eerder.
Die kwamen eerder. Ja. En dan zie je natuurlijk, niet alleen wij op televisie, maar ook aan de pitmuur, zie je dat die intermediates dan al in die conditie al veel sneller zijn. Die rondetijden, die ook Vettel.
Vettel was de eerste volgens mij. Ja,
die rondetijden al gaat zetten. Dus dat is gelijk het signaal. En dat bevestigt ook wat ik zeg, dat de full wet, de regenband, ja, niet zo veel grip levert. Want het kan eigenlijk niet zijn dat je met veel minder groeven, als er zoveel water staat, hè, want je moet het water ook afvoeren. Maar daar is het loopvlakrubber beter van. Hè, hij geeft meer grip. En dat heeft ook met de stabiliteit te maken, want heb je diepere groeven, moet je een stabiel blok hebben. En anders dan geeft dat niet het goede gevoel, het vertrouwen aan de rijder. Ja, en dan wisselt terecht iedereen daar naartoe. Maar ja, dat was natuurlijk ook waarom ze op die banden starten, want je had ook kunnen starten. Maar iedereen heeft vertrouwen in de intermediate band en niet in de regenband, dus ja, dan is het een beetje een gok. En in het begin pakte dat voor een aantal, hè, waaronder Sainz, verkeerd uit, dat je dan je kansen gelijk weggooit. Maar ja, het bewijs is geleverd, de intermediate is veel beter. En dat had in deze conditie eigenlijk niet zo moeten zijn.
Ja, voor Leclerc en Perez dan, hoe verklaar je dat? Dat verschil dat ze dus, ondanks dat ze op de even oude banden staan, dat dan ja, Leclerc toch heel snel instortte qua banden?
Ja, daar kunnen maar eigenlijk twee factoren zijn. Dat is of de afstelling van de auto, en het andere is de rijstijl. En als je natuurlijk, kijk, eigenlijk vanaf de eerste minuut in Suzuka was Verstappen in ieder geval beter dan de combinatie Leclerc-Ferrari. Nou ja, als je dan te veel eist van je, maar om het bij te willen, en willen wil je altijd, maar om te kunnen, het bij te kunnen houden.
Te hard pushen.
Dan, sorry?
Te hard pushen.
Ja, nou precies. Dan overbelast je die banden. En je moet natuurlijk ook zo zien, deze loopvlakrubbers zijn ontworpen om met lagere temperatuur te werken. Nou, als je dan die temperatuur te hoog hebt, hè, wat al snel gebeurt, want zodra je boven de 40, 50 graden komt, dan is eigenlijk einde verhaal. Ja, en ik verwacht dat dat gebeurd is. Maar dat kan aan Leclerc gelegen hebben, dat kan ook aan de afstelling van de auto gelegen hebben.
Ja, en dan even na het einde van de race. Er was natuurlijk die tijdstraf voor Leclerc en er ontstond toen ontzettend veel verwarring. Want eigenlijk was iedereen in de veronderstelling dat Verstappen 1 punt tekort kwam om het WK te winnen. Ja, Red Bull, Ferrari, Max Verstappen zelf. Niemand wist het eigenlijk, maar omdat de race dan kon worden hervat, konden er toch volledige punten worden uitgedeeld. Ja, het is niet de eerste keer dat er onduidelijkheid is over het reglement. Hoe kan er dan toch zoveel verwarring ontstaan over zoiets?
Ja, geen idee. Geen idee. Het is natuurlijk treurig in een sport waar zoveel geld in omgaat. Dat je niet, dat we dit soort taferelen hebben. Dat is, ik heb dat ook een keer meegemaakt. Het jaar herinner ik me nu. Ook weer in de regen. Daar in Brazilië, daar had Fisichella volgens de meeste mensen gewonnen. Maar hij is daar tweede gerangd. En later is hij toch weer als winnaar uitgeroepen. Hè, omdat er ook een misverstand was toen, geloof ik, van de rode, of wanneer de race beëindigd was, in welke ronde. Ja, dat is onverklaarbaar. En ook toch wel typisch dat kan gebeuren. Maar goed, gerechtigheid heeft plaatsgevonden. En dus moeten we niet zo'n thema van maken. Moeten de heren in Parijs of Genève, afhankelijk van welke afdeling, moeten daar maar eens goed bij zichzelf te raden gaan. Hoe kan het toch zijn dat iedere keer daar theater is?
Ja, want wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen?
Nou, ik denk dat de reglementen meer zwart-wit moeten zijn. Hè? Maar dat is niet altijd even handig met, laat ik ook zeggen, de mentaliteit die bij de FIA is. Want als je het ietsje grijs houdt, kan je het verschillend interpreteren. Want ik dacht dat ook Christian Horner er terecht over zei. Ja, dat is een mening, hè, zoals het nu gegaan is. En ja, dat hoort eigenlijk niet. Je moet gewoon zeggen, zo doen we het. En als we het zo doen, dan zijn dit de gevolgen. En daar is dan discussie mogelijk. Nou, dat hoort niet. Ja. En ik vind dat, overigens moet ik dan ook zeggen dat ik dat wel weer positief vond. Want daar had ik ook nog angst voor dat ze wel Leclerc gelijk die straf gegeven hebben. Want dat had ook nog kunnen gebeuren dat pas na de
podiumceremonie.
Ja, precies. Ja. En dat wil je ook niet hebben.
Nee, dus wat dat betreft wel weer goed gehandeld.
Eren weer toegevoegd. Er is veel kritiek en terechte
dat
kritiek
hebben ze
dan
ook wel goed gedaan.
Maar dat hebben ze wel goed gedaan.
Ja. En ondanks al die verwarring was het natuurlijk niet de vraag of maar wanneer Verstappen wereldkampioen zou worden. Hij is nog maar 25 jaar oud en heeft nu al 74 podiums, 32 zegens en dan 2 wereldtitels op zijn naam staan. Welk moment is jou nou het meest bijgebleven van dit jaar in aanloop naar zijn tweede wereldtitel?
Ja, een moment. De dominantie. Dit jaar de dominantie. En die dominantie is misschien ook wel veroorzaakt door de tegenstander. Maar
je hebt je erop gekleed vandaag, toch? Speciaal voor Ferrari.
Nee, dat is louter toeval. Want eigenlijk zou je als je... Nee, Ferrari heeft het laten afweten. Ja, Mercedes ook wel. Maar Ferrari zat er natuurlijk aan het begin van het seizoen veel dichterbij. En die hebben het echt laten af. Zowel de rijders als het team hebben zoveel fouten gemaakt. En misschien is daarom de dominantie van Verstappen wel iets overtrokken. Maar feit is, hij was zo sterk. En aan het begin van het jaar ging het niet eens zo goed. Maar die doorzetting, dus niet uit het veld laten slaan. En dit was een dominantie die je toch lang in Formule 1 niet hebt gezien. Want zelfs in de tijd dat Mercedes absoluut de beste auto en ik zeg ook motor had, was er nog een beetje strijd tussen Rosberg en Hamilton, waarbij Hamilton dan vaak aan het langste eind trok. Maar hier heb je nauwelijks één concurrent gezien. En dat staat me eigenlijk, dus als ik al later terugdenken aan dit seizoen, denk ja, deze man ongeëvenaard. En de kans is ook groot dat hij ook het record van de meeste overwinningen in een seizoen dat hij dat gaat zetten. Waarbij je natuurlijk wel een klein beetje moet nuanceren dat er ook meer races zijn. Hè? Dus
ja, als helemaal vergelijken kan je het natuurlijk niet.
Precies, als je het in procenten doet, dan is die verhouding ietsje anders. Maar goed, dat maakt niet uit. Die kans is ook groot. Nou ja, en daarmee bevestigde hij dan, of gaat hij alleen maar bevestigen, hoe groot die dominantie wel niet was.
Ja, en als je dan de twee jaren vergelijkt, hè? Vorig jaar de eerste wereldtitel, dan dit jaar die tweede. Ja, hoe beoordeel je dat, die twee ten opzichte van elkaar?
Nou, wat moet ik daarover beoordelen? De eerste is natuurlijk altijd misschien het mooiste, hè? Want dat heb je nog niet meegemaakt. En kijk, ik vind, dat heeft niets met Max te maken, want die kan daar helemaal niets aan doen. Maar op die titel van verleden jaar lag toch een klein smetje hoe dat gegaan is. En nogmaals, daar kan hij niks aan doen. Beslissingen hebben anderen genomen. Maar daar kan je, laat ik zeggen, twee kampen over hebben. Hè. Ik begrijp, de Hamilton-fan zal daar anders over denken dan de Nederlandse fan. Ja. En nogmaals, beide rijders kunnen niks eraan doen hoe dat verleden jaar is uitgegaan. Maar het was niet helemaal zoals het hoorde. Hè. Je kan niet zeggen, de discussie is mogelijk.
Ja.
Nou, dit jaar is er nul discussie. Er is totaal geen discussie mogelijk wie de beste was, wie de verdiende wereldkampioen is. En daarom vind ik deze titel eigenlijk mooier. Zo, ik begrijp, emotioneel is de eerste misschien de mooiste. Maar deze tweede was dominantie ongelooflijk.
Ja. Als we nog even vooruit gaan blikken. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt de tweede vrijtraining met 30 minuten verlengd om de prototype van de Pirelli-banden voor 2023 te gaan testen. Ja, jij bent natuurlijk een bandenexpert. We hebben het al over de banden gehad. Op welke veranderingen of verbeteringen hoop je nou voor volgend jaar?
Nou, kijk of dat überhaupt zinvol is, is maar de vraag. Hè, 30 minuten en dan geven mensen een oordeel, maar daar komt veel meer bij kijken. Dus dat zegt ook wel iets dat waarom Pirelli het moeilijk heeft iets te ontwikkelen. Maar ik moet zeggen, ik denk dat de slickband dit jaar het heel goed gedaan heeft. Dat is echt een prima band. En ook nauwelijks een probleem gehad. Dus uit de kunst. Nou ja, wat ik al eerder gemeld heb. De regenband verdient een hoop aandacht. Nou, die kunnen ze daar niet testen.
Ik wou zeggen, want eigenlijk hadden ze ook in Japan moeten testen. Maar ja, het regende. Dan zou je eigenlijk zeggen, hadden ze niet gewoon de regenbanden moeten testen?
Nou ja, hadden ze die maar bij zich gehad.
Ja.
Ja, maar goed, dat is als. Maar nee, ik moet zeggen, geen kritiek op de slick. En je kan natuurlijk al, nee, geen kritiek. Dus ik verwacht ook niet, als ze wat verbeteren, dat zouden ze wel doen of veranderen, niet verbeteren, maar veranderen, op verzoek van teams. Hè. Zij informeren natuurlijk bij alle teams, gooien dat in de mix en krijgen dan een gemiddelde band. En dat is inherent aan eenheidsbanden, want je kan natuurlijk niet één band specifiek voor de wens van Red Bull maken of specifiek voor de wens van Williams. Dus zij komen met een gemiddelde band, maar die was dit jaar prima. En nou ja, dan die kleine details moeten ze zelf weten. Maar regenband zou belangrijk zijn.
Ja, maar hoe gaan ze dat dan oplossen? Want ja, ze gaan straks in de VS waarschijnlijk ook nog in Mexico dan testen. Maar ja, inderdaad wat je zegt, allemaal op slicks.
Dat is een probleem. Zij doen natuurlijk in huis met een model. En dan zullen ze wel ergens een keer gaan testen dat ze de baan nat maken door middel van een tankwagen leeg te laten lopen. Maar dat is niet de ideale omstandigheid om dat te testen. Dus dat is moeilijk. Dan moeten ze eigenlijk een geluksschot hebben met het ontwerp.
Ja, laten we dat hopen voor volgend jaar. In totaal zijn er nu nog 4 races te gaan. Daarmee komt het einde van het seizoen natuurlijk steeds dichterbij. Wat heb jij persoonlijk nog te zien in die laatste 4 races?
Dat is misschien een beetje tegenstrijdig. Ik zou het mooi vinden als Verstappen die 4 wint. He, dat is een bevestiging van die dominantie. Aan de andere kant zou ik het ook mooi vinden als eindelijk Ferrari eens 1 goede race heeft. He, want nu was deze ook weer de pitstop dramatisch.
Ja.
Nou, dat ze eindelijk eens 1 goede race hebben. Dan mogen ze van mij ook winnen. Maar dat zou ik toch wel leuk vinden. Je zegt, nou oké, geeft dan misschien ook een beetje hoop voor strijd voor het volgend jaar. En ik ben benieuwd of ook Mercedes, ik heb van tevoren gezegd, dus misschien wel dat mijn woorden niet bevestigd worden, maar die gaan geen race winnen. Want de auto is niet goed genoeg. Die rijders doen dat heel erg goed. Ik zeg boven verwachting. Maar misschien dat ze die, hoe zal ik zeggen, af en toe hebben, lijkt het erop dat ze het lek boven hebben. Nee, dat ze dat ook eens om kunnen zetten, dit jaar nog in een overwinning. En dan heb ik het mis gehad. Maar dat zou mooi zijn, dat je toch eens een ander podium krijgt met andere merken.
Nou, dat gaan we dan de komende vier races zien. Dankjewel voor al je inzichten, Kees. En graag tot de volgende keer.
Graag gedaan.